De champagne, schuimwijn, cava.
Eerlijk is eerlijk, komt eraan. En ondertussen praten we met Tom Lanwa over de redenaarskunst, zo zeg je dat. Hè? Mm-hmm. Het is wel heel mooi. En een boek, Toespraken die de wereld veranderen. Tom, ik ga heel eerlijk zijn. Ik heb het ook gelezen. Ik vind sommige speeches die wel beroemd zijn eigenlijk niet zo bijzonder. In mijn top 3 staat toch wel, moet ik bekennen, Hitler.
Ja.
Tot mijn grote verwondering. Ik dacht, dat is een schreeuwlelijk die hysterisch staat te tieren. Maar als je die speeches op papier leest, die zijn echt goed geschreven.
Ja, hij heeft natuurlijk de steun daar gehad van een absoluut genie in communicatie van die tijd. Het was de eerste keer dat radio een grote rol speelde. Iets wat je niet mag vergeten, om dat helemaal te kaderen, die opkomst van het nazisme. Het was op dat moment heel modern, hè. Als het gaat over de gebruikmaking van allerlei moderne middelen. Een heel moderne beweging die ook zo oogde. Ik ben naar een tentoonstelling gegaan in Berlijn over Duitsland, Hitler en de Duitsers, wat het voor de gewone Duitser betekende. En dan zie je alle paraphernalia van de propaganda. Dat zijn ook heel mooie dingen, goed gemaakte dingen. Zelfs dood eenvoudig het stootkarretje van de Völkischer Beobachter, de partijkraan.
Dat is er mooi uit.
Dat is een heel mooi karretje. Dat is ongelooflijk. Eigenlijk. En dus je krijgt ook dat uiteraard zijn die speeches goed geschreven, want Goebbels was iemand die, laten we zeggen, het vak kende. En dat vak is amoreel. De wetten van de retorica, die kan je voor alles inzetten.
Het is een beetje als een keukenmes. Je kan er iemand mee doodsteken, je kan er een boterham mee smeren.
Ja, als het een goed keukenmes is, kan je er zeker een goed rund mee doodsteken. Ook. Ja. Dus dat maakt niet uit. Zijn vertolking, want daar is het dan, op dat moment. Die hysterie, die kruising tussen een patiënt en een Wagner-fanaat, die bleek dan wonderwel te passen in die tijd. En het is hij niet alleen. Ik heb een bewerking gemaakt van een boek van Klaus Mann, Mephisto Forever heette de bewerking.
Ja.
En daar hadden we ook een speech nodig. Ik denk, nou, ik schrijf wel, ik kan dat wel.
À la façon de
Goebbels. Dus ik ga op het internet zoeken naar die grote sportpalast speech. Het is heel moeilijk om het uit te spreken. En wat blijkt, dat was
die van de totale krieg. Ja. Ja.
Nu, in opbouw is dat ontzettend drammerig, maar is dat wel, ja, dat is wel heel goed gedaan.
Ja.
Dus ik heb die wel zitten een beetje manipuleren en verknippen, maar ik heb daar verder niet veel aan gedaan, behalve die vertalen. Want je kunt dat niet beter doen op dat moment.
Dus je hebt die speech van Goebbels gewoon eigenlijk bijna cut and paste.
Ja, zijn manager is niet echt langs geweest om te vragen.
Moet je dan auteursrecht betalen?
Ik heb dat wel gedaan. Dat is dan ook heerlijk om het zo te doen. Eigenlijk.
Omdat hij zo magistraal is in al zijn slechtheid.
Ik heb voor een andere bewerking, Atropa, heb ik de speech van Donald Rumsfeld en Bush, die toen zeiden de oorlog is afgelopen in Irak, omgezet, in Alexandrijnen gezet, rijmende Alexandrijnen, en in de mond van Agamemnon gelegd. Toen hij op het moment dat hij Troje helemaal verwoest heeft. En dat is naadloos, want dat is tijdloos. Goede retoriek is tijdloos, omdat elk goed theaterstuk dat ook is.
Ja, wat is het belangrijkste wat je moet hebben? Moet je een goede tekst hebben? He, want wat je in het boek hebt, de tekst op papier, of is het toch de uitvoerder die de speech maakt?
Nou, kijk, je kan schrijven wat je wil. Als je geen goede acteur hebt en geen goede regisseur, dan kan je het vergeten. Heb je de regie gezien van Obama toen hij echt president werd? Het was met allerlei Griekse zuilen en een lang aanlooppad. Het was fantastisch. Hugo Claus, want die twee ga ik straks vermengen, Claus en Obama. Hugo Claus is die op het podium kwam. Hugo, mijn grote idool. Echt nog altijd. Ik vind het belangrijkste schrijver die we ooit gehad hebben. Ja, die schreed als inderdaad de half Romeinse keizer die hij toch kon spelen. Want het was dubbel spel. Een beetje schmieren.
Ah, nu gaan we het weten, want jij kende hem persoonlijk.
Ja, nee,
was
maar
de poseur echt?
Natuurlijk wel. Dan zou je het ook nooit ontkennen. Het zou kwaad zijn als ik dat zou ontkennen.
Ja, voilà.
Nee, een goede rock en roll is toch ook pose.
Naturel is voor boeren.
Ja, dat is toch zo. Dan moet je het ook naar iemand als James Brown of zo kijken. Die op het einde van een optreden krijgt hij al zijn jas en zijn badkamerjas om. En dan springt hij nog een keer en gooit hij die badkamerjas weer weg. En gaat hij toch nog één keer sexy motherfucker. Nee, dat is Van Prins, die doet het ook. Maar dus zijn nummers zingen. Dus in mijn ogen vermengt zich dat allemaal. Alles is theater. En men vergeet dat bij politiek. Dat is bizar. Men vergeet dat bij politiek. En de speech herinnert ons er het beste aan.
Ja, ik heb ook het gevoel dat politici dat wel eens vergeten, de dag van vandaag.
Zeker.
Waar zitten er nog... Volgens mij zit er geen enkele grote redenaar meer in ons parlement.
Ik denk dat een onderdeel van de opgang en van de hele partij N-VA mee te danken is aan het verbale talent van Bart De Wever.
Ja, maar
dat is in talkshows.
Heb jij, ja, voilà. Heb jij Bart De Wever ooit al horen speechen?
Ja, nou, dat ze gewonnen hadden.
Okay,
de nieuwe volentibus aardum. En dat valt dan enorm tegen.
Ja, want dat is 5 minuutjes. Hij geeft zelf het gevoel van, ik sta hier ook maar tegen mijn zin. Ik wil gewoon
Ik denk
aan
dat
dit
wij
feestje
in
beginnen.
Vlaanderen zeker, dat wij een dusdanige instelling tegenover politiek hebben en tegenover decorum, dat wij het gênant zouden vinden als iemand goed zou speechen.
Ah, ja. Nee, joh.
Ik denk dat dat te maken heeft daarmee. En wanneer er goed gespeecht is, ja, dat is tijdens de Tweede Wereldoorlog door een aantal van die collaborateurs. Er waren Raymond Tollenaar, was met name een zeer bevlogen speecher. Cyril Verschaven ook. Dan wordt dat natuurlijk niet in zo'n boek dan geciteerd. Maar als je dat leest, dat is wel... Daar worden wel, vind ik, naar de wetten van de retorica wordt er goed gespeecht.
Ja. Weet je wie dat ook heel goed kan, vind ik? Dat zijn Franse presidenten. Daar heb je wel nog die cultuur.
Dat vind ik eigenlijk niet. Ze zijn allemaal poppen van Spitting Image. Ik kan mijn lach niet inhouden als ik zelf
dat heeft toch iets.
Omdat je geen Fransman bent.
Maar nee, die is de horen inderdaad Franse. Tussen twee...
Franse. De goal wel. De goal die had een aantal... Maar je mocht hem ook niet zien dan. Dat vond ik eigenlijk niet. Wat ik wel, wie ik een zeer goede redenaar voor de vuist weg vond als Vlaming, was Paul van Grembergen. Een van onze ministers van cultuur, een vervanger van Bert Anciot op dat moment. Ook een Vlaamse journalist.
Voor het werk dat hij gedaan heeft. Ik herinner me een beetje een soort grijze muis.
Ja, dat is absoluut niet waar. Ik heb die man het theaterfestival weten openen. Het was weliswaar in de Monty, oké, klein theater. Maar die had voor de vuist weg een speech. Die ging van Gilgamesh tot de Vlaamse beweging. En uiteindelijk dan op dat moment... ik overdrijf niet,
nee.
Tot en met dan het belang van het theater en dat theaterfestival. En daarna moest iemand het culturele sector speechen. Ik schaamde me te pletter in vergelijking. En hij heeft ook samen met Weile Hugo Schilds ook een bevlogen woordvoerder, vind ik, van zijn democratisch Vlaams nationalisme. Zij hebben samen een speech in het Vlaamse parlement gegeven en die vond ik echt... Die zou ik in dit boek mee opnemen, waar zij een soort Willy Brandt gebaar hebben gesteld. Echt eindelijk eens formulerende, er zijn... malversaties gebeurd bij de Vlaamse beweging, bij die collaboratie. Er zijn punten waar wij inderdaad schuld dragen. Maar kunnen we nou niet een stap verder zetten en verzoening zoeken? En het was een mooie speech. Ik heb die niet teruggevonden op het net of zo, maar dat zou ik wel willen opzoeken of die niet publicabel is, want dat weet je ook niet. Soms kan een speech ad hoc zo goed zijn... Ja. Dat uiteindelijk op papier die dan niet voorstelt.
Of omdat die op dat moment dat die mensen hele belangrijke... dingen zeggen, en dan doet het er misschien niet meer toe hoe ze zeggen.
Dat kan. Voor mij was dat... Ik heb Mandela zien speechen in Kaapstad op de parade, het grote plein. Op het moment dat dus in Kaapstad is het parlement, dat die president-elect was gekozen.
Dat
hij
verkozen dan, wordt als president, ja.
En dat is een geweldige ervaring sowieso om dat mee te maken.
Want dan verschijnt hij op het balkon... Ja. En jij stond daar onderaan op het plein?
Ja, niet alleen, inderdaad.
Niet alleen. Dat zou wel een beetje zielig geweest zijn voor Mandela.
Nee, maar de opbouw was, je krijgt dus eerst een heel traditionele praise poet. Iets wat wij vergeten zijn, wat we niet meer hebben, wat in Afrika nog vaak bestaat. Dat zijn zeer personen met groot aanzien, die wachten op de goddelijke ingeving en die beginnen... Het zijn meestal heel...
Wacht, en dat is een soort inleider? Die
dat is een inleider. Traditioneel gekleed, luipaardvellen, blote voeten, schilden, traditionele wapenen erbij... En die met een heel rare stem die ver draagt, dat is dan de klassieke retorica uit Afrika, die dus blijkbaar degene die dan het dorpshoofd, de klanhoofd, noem maar op, wordt, herinnert aan zijn afkomst.
Ja, ja.
Dus ik heb de vertaling ervan gezien. Mijn grote vriendin en dichteres Ankie Krog heeft zich helemaal gespecialiseerd ook in die dichters. Dus die herinneren dat hij ooit Mandela ook nog achter vee gelopen heeft, dat hij alleen maar daar staat omdat... Dat is een heel schitterende traditie, vind ik. Daarna kwam de andere schitterende traditie Desmond Tutu, die dus echt in zijn kardinaalspurperen kleed, toch ook redelijk camp, staat te molenwieken van free, we're free at last. Zo weer. Het hele plein meedaverend, antwoordend in beurtzang. En dan komt Mandela, heel belangrijke speech, ontzettend saai, maar zo belangrijk en zo juist op dat moment, dat de grootste ontroering nog daar zat. Maar eigenlijk dus...
Terwijl het
volledig,
objectief een beetje een saaie...
Het was ontzettend.
Onlogelijke
en wel, fellow citizens.
Heel veel dat soort, wat er dan bij zit. Maar een schit, ja, wat op dat moment voel je echt de raderen van de geschiedenis, dan knarsen. Dat is een fantastisch moment.
Ja, want ik heb Quintilianus er eens op nagelezen, Tom.
Ja.
Die heeft in de Romeinse oudheid een handboek voor de redenaar geschreven. En een van de belangrijkste punten...
Hij helemaal van buiten kent.
Ja, uiteraard. Ik zal straks citeren. En in het Latijn ook nog. Nee, maar die zegt, het doet er niet toe als de speech maar effect heeft. Bijvoorbeeld in de politieboek de rechtspraak, als het een slechte speech is en het bereikt het effect wat je wil, in dit geval jou ontroeren... Ja, en de Zuid-Afrikaanse bevolking is prima.
Ja, dat is zo. Ik heb Alan Boussac daar ook zien speechen. Dat was echt een bijna nog betere Obama.
Was dat toen de voorzitter van het ANC?
Nee. Alan Boussac is nooit bij het ANC geweest. Dus dat is een van de tegens.
Er was een dominee die in Nederland heeft gestudeerd in Kampen.
Ja.
En daar een grote rol heeft gespeeld in de afschaffing van de apartheid en daarna ook.
Ja, maar vooral in woorden zich daarop beriep en in daden vooral een aantal keer voor corruptie veroordeeld is. En natuurlijk ook allerlei seksschandalen enzovoort. Ja. En dan toch weer naar boven komen stuiteren vanwege zijn verbale kracht. En je keek en je kon jezelf laten ontroeren door die man, maar je weet dat hij totaal niet deugt. Ja, dus dat kan ook wel.
Dan doet mij dan denken aan die predikanten die om de zoveel tijd de Amerikanen in tranen moeten komen bekennen dat ze naar de hoeren zijn
geweest.
De hele
Amerikaanse politieke speech-traditie is mee beïnvloed door de predikanten. En dat is het merkwaardige aan Obama, die mengt... Ja, dat is de Black Elvis, die tegelijkertijd toch de gospelkerk zou kunnen leiden. En die politiek gesproken, die hele traditie van grote Amerikaanse speeches... en dus de ploegen die daarbij horen, de speechschrijvers die bijna weggekocht worden... zoals voetballers bij belangrijke ploegen... Ja, die dat helemaal beheerst.
En je zei daar straks dat je denkt dat er weinig goede speeches in Vlaanderen worden gehouden, omdat wij Vlamingen daar niet vatbaar voor zijn. Moeten we
hebben daar zijn erbij.
Moeten we daar niet blij voor zijn? Dat we ons daar niet aan laten vangen?
We moeten daar niet blij voor zijn, want dat is een belangrijk instrument van politiek. Het is ook een aanduiding van hoe we met politiek omgaan. Dat wij niet verlangen dat Chris Peters, wanneer hij zijn begroting voorstelt, dat hij ook bevlogen kan vertellen aan ons en uitleggen waarvoor hij dat geld vraagt en waarvoor hij het zal gebruiken.
Zo bevlogen dat je het slikt, omwille van de emoties, niet omwille van wat...
Nou, laat ook naar Nederland gaan. Kijk, naar Balkenende lijkt iedereen Obama. En dan zie je dat die minister-president, die Mark Rutte nu... Ik zou er niet voor stemmen, maar die heeft wel op een Nederlandse manier die antwoord fantastisch op politieke vragen.
Ja, hij is glashelder, hè? Ja. Een hele korte zin, glashelder. Iedereen kan hem begrijpen. En we hebben een aantal premiers achter elkaar gehad die
dat niet
dan
konden.
Dan dacht je verdwaalde in hun zinnen. Ja. We hoorden niet wat ze zeiden.
Ik heb dat ook lang gedacht, dat wij Vlamingen dat niet doen. En gewoon nuchter en braaf en rustig zijn, tot ik Jeff Vermaasse bezig zag op de parachutemoord. Ik heb zelden zoveel pathos, zoveel show gezien.
Nu spreek je over processen.
Ja.
En nu spreek je over het inzetten van emotie om een jury te beïnvloeden. En ik weet niet of men dat van politici zou nemen. Want ik zou
het heel graag hebben. Ik was ook geschrokken.
Ik denk dat het dus wel kan. Hè? Ja. Ik denk dat het wel kan. Maar er is een soort, misschien toch te veel gêne bij, of vooral ook gebrek aan talent bij politici bij ons. En ook geen traditie. Om dat wel te proberen, op zijn minst. Nou, vind ik Vermaasse een slecht voorbeeld, omdat ik vind dat hij zo schmiert als acteur dat ik het niet meer geloof. Ik zou altijd voor de tegenpartij kiezen, bijna, als ik bij die jury zit.
Als het aan jou lag, dan
maar je weet
zat
het niet.
Els Kloppenmans hier aan tafel.
Je weet het niet, want het is televisie. En dat is ook een rechtszaal, eens te meer. En zeker een proces bij ons, een assisezaak. Ja, dat is essentieel theater.
Ja.
Waarbij de hubris moet aangetoond worden en de catharsis is dat de mensen het proces begrijpen.
De hubris is de hoogmoed.
De catharsis is de zuivering, het inzicht van de dader. Dat is het beste proces als je dat kan bereiken.
En je ziet een paar beelden op televisie, volledig uit hun context gerukt natuurlijk.
Dat lukt nooit. Als een toneelstuk ook, ik weet het nou, ook van mij als ik het op televisie zie, dat is een totaal ander medium. Het werkt niet.
Nee.
Je kan dat niet capteren, zoals het mooie...
We hadden het erbij moeten zijn.
Waarom?
We hadden het erbij moeten zijn.
Ja, altijd. Ja.
Chef Rademakers, is het waar? U heeft nog aan de universiteit lesgegeven in communicatie en speeches schrijven, klopt dat?
In het vak taalbeheersing.
Ja.
In de loop van de jaren 60 en begin van de jaren 70 Toen waren er drie onderdelen bij wat jullie germanistiek noemen en wat bij ons neerlandistiek heet. Nederlandse letterkunde, Nederlandse taalkunde en Nederlandse taalbeheersing. En ik was een van de eerste die die vakgroep taalbeheersing als hoofdvak koos. En toen lag het ook min of meer voor de hand dat ik reeds op zeer jonge leeftijd geroepen werd om docent te worden op de universiteit. Er waren nog niet zoveel afgestudeerde taalbeheersers. Dus ik heb van 73 tot 76 werkgroepen taalbeheersing op de universiteit. In de Universiteit van Amsterdam. Ja.
Wat heeft uw studenten dan bijgebracht? Qua overtuigend schrijven en spreken?
Nou, het merkwaardige is dat hele vakgebied bestond natuurlijk al wel een klein beetje. En de grote professor Stuyveling, die had na de Tweede Wereldoorlog taalbeheersing opgevat als inderdaad de oude retorica. Het goed leren formuleren, zowel in schrift als in gesproken woord. Maar wij hebben daar natuurlijk opstandig en links als wij waren.
Ja, het was de jaren
helaas,
60 dan. Ja.
In het begin van de jaren 70. Wij hebben gemeend daarvan een echte wetenschap te moeten maken en het communicatiewetenschap te moeten gaan noemen op den duur. Nou, dat was ook ongeveer de tijd waarin ik de universiteit heb verlaten. Bij de televisie.
Ja, ravage aanrichten en dat. Ja.
Het korte antwoord op Sven zijn vraag is: ik heb mijn studenten niks bijgebracht.
Nou, ik heb mijn studenten geloof ik toch bijgebracht dat het in sommige gevallen niet zo verschrikkelijk belangrijk is om precies dat op te schrijven of dat te zeggen waar het over gaat. Maar dat de manier waarop soms zeker zo belangrijk is om iets over te brengen dan dat inhoudelijke. Jullie zeiden toen net dat er in België nauwelijks redenaarstalenten zijn. Maar de tentoonstelling in Leuven.
Ja, topbak.
Ja, ja, nou, die is 2 dagen geleden geopend door de grote burgemeester Louis Tobak. Reken maar dat de mensen aan zijn lippen hingen.
Dat is er. Ja.
En wat hij precies gezegd heeft, daar weet niemand meer.
Godzijdank.
Ja. En hij heeft zeer ingewikkelde Franse schrijvers geciteerd die nog nooit iemand gelezen had. En misschien, hoewel hij romanist is van opleiding, hij zelf ook niet. Maar dat doet er niet toe.
Dat klinkt goed.
Hij heeft iets gezegd waarmee hij aangaf dat hij eigenlijk grote twijfels had bij de romantiek.
Ja.
En ik heb uitgelegd dat ik een groot zwak heb voor de romantiek. En toen dachten de mensen, nou, als je ergens over oneens kunt zijn, dan zal het wel interessant zijn. Ja, ja. En toen gingen ze allemaal naar die schilderijen kijken.
Ja. Doel bereikt.
Ja, het geweldige is dat hij dus niet je naar de mond spreekt. Dat hij wel zegt van deze tentoonstelling waardevol. Maar dat hij inderdaad ook. Maar ja, nu noem je iemand. Tobak heeft dat inderdaad altijd gehad. Toen hij nog oppositieleider was. Ja, toen was het een feest om naar de
verslaggeving
te kijken.
Dat is waar. Zeg maar, de wereldtop op dit moment is Obama, hè?
Ja, dat is, ik denk, echt het fabeldier aller tijden bijna.
Ja.
Maar om het zonder enige voorbereiding te doen. Hè? Dus niet gaan zitten van buiten leren, niet eerst op een briefje schrijven of wat dan ook. Ik was bij de opening van het MAS, toen het prachtig weer was, daar bovenop dak. En daar sprak de schepen van cultuur van Antwerpen.
Philip Heijlen.
En die had de mensen aan zijn lippen. En die deed dat gewoon à bout portant. Zonder.
Goed, ik ken hem nou en ik weet hem maar.
Hij kan echt die mensen zeer goed enthousiasmeren. Dus ik vind dat toch ook een redenaar in opkomst.
Ja, maar hij heeft, zonder nu afbreuk te doen, nog aan het MAS, nog aan Philip Heijlen. Hij heeft voor het MAS echt een, laten we zeggen, een stamp speech heet dat dan. Hè? Dus een vaststaande speech die hij in alle districtshuizen in Antwerpen ook eens gaan brengen. En wat heel belangrijk was, hij heeft dus echt het MAS, als je het negatief wil stellen, verkocht. Uitgelegd, wat dan ook. Maar zo gezorgd dat Antwerpenaren trots kunnen zijn. Het moeten ze ook zijn op het MAS, want het is fantastisch. Maar ook van uitnodigend, kom nou eens kijken. Doe nou eens. En het is
zeg,
het maar, werk
maar,
op die manier.
Wat Heijlen daar verwijt niet echt, maar toch even opmerkt. Want het is altijd dezelfde speech. Dat is met Obama precies hetzelfde. Het was altijd weer yes, we can.
Ja, maar in dit boek is hem. Denk de belangrijkste speech die hij gegeven heeft, was toch redelijk impromptu. Als hij sprak over racisme. Nadat hij was aangevallen in de campagne op zijn moet even kijken, met de verbanden met een of andere, ook een zwarte dominee die heel racistische praat vertelde.
Ja,
en hij geeft dus een speech over. Natuurlijk zal hij zijn ideeën wel al hebben. Maar dus, ik vond het wel geweldig dat ze die speech hadden opgenomen en niet de meer klassieke die ik zou samplen straks. Mm-hmm. Want dat is wat men van hem herinnert. Maar zijn die toespraak over racisme en vooral zijn toespraak in Cairo, die steeds belangrijker wordt nu vanwege de Arabische lente, wat hij daar gezegd heeft, als omkering van wat de Bush-doctrine was, dat wordt volgens mij absoluut dat wordt geschiedenis.
Ja. Ja. Wat zou je willen doen met die speech, Tom?
Nee, maar ik zal straks mevrouw willen...
Ja, nee, ik heb nog een prangende vraag. Want ik was zo dol op die speeches van Obama dat ik, ja. Dat ik ze wel zo een beetje bijna als porno ging bekijken. Op de,
dat heb ik nog nooit bekeken.
Om lekker, even ja. lekker te huilen.
Want dat is een mooie man ook, hè?
Ja, het is een mooie man. En je wordt enorm ontroerd door zijn speech. En toen had hij zo'n inaugurele speech.
Ja.
En ik zat helemaal klaar. Ik denk, ja, nou, dit wordt toch geweldig. En dat viel toen zo tegen. Ja. Was dat... expres. Dat hij dat toen zich toen erg
inhield. Ik heb helaas geen directe rode lijn met...
in welke zin viel het tegen?
Maar het viel wat tegen. Ja.
Maar ik denk de verklaring kan zijn dat men op dat moment de omslag moet maken. Dat is wat ik althans bij een aantal mensen dan in de New York Times gelezen, dat die ook teleurgesteld waren. Maar dus de omslag van wat je kunt doen, zolang als je nog altijd campagne voert, en dan moet je
presidentieel worden.
In actie worden.
Wat moet je een beetje saai, gematigder...
Ja, moet je,
rustiger,
dan moet je van de dromen moet je naar de praktijk gaan.
Ja, ja, ja. Ja.
Dat is toch een voorbereiding die anders is. Maar ik was toch teleurgesteld. Ook,
ik was teleurgesteld, ja.
Maar de setting was ook zo grotesk.
Oké, maar nu wil ik het wel horen, Tom. Wat ga je doen? Je had moet het plan opgevat, ja, als je zou willen, om iets met een speech van Obama en
twee grote, ja,
het gedicht Hugo Claus, nu nog.
Ik zal het gewoon doen. Nu nog eens is een soort gedicht van wat altijd begint met dezelfde twee woorden. En dat heeft 24 strofen, nu nog, aan de galg vandaag, met een vod in de mond. Zij die wakker wordt met gezwollen lippen, ogen toe. Zij was iets dat ik wist en toen verloren heb. En hoe? Maar hoe ben ik haar kwijt? Hoe blaft een dronken hond? Ik lees dit graag omdat het zo de heteroseksuele ellende ook helemaal naar voren brengt. Nu nog, haar gezicht als de maan en haar lijf als de maan. Jong, bitter jong, met die borsten en billen en die ribben. Vroeger had je liefdespijlen, je voelde ze voorwaar. Zij teisteren, dacht je, die blanke, volle maan van haar. Nu nog, haar afgebeten nagels, haar gekwetste tepels. Ik ga een beetje verder, hè. Nu nog, de strepen, schrammen, vlekken, tatoeëringen, strofe 5. Nu nog, volkomen stil lag zij, buitensporig alleen. Nu nog, weet ik hoe moe en melig na het loom vrijen zij. 'S ochtends bijna schroomvallig haar hoofd vooroverboog. Nu nog, knoop ik haar gitzwarte haren in hanige kammen en sprieten en stekels. En, want... when we have faced down impossible odds, when we've been told we simply were not ready or that we shouldn't even try, generations of lovers responded with that simple creed. Two small words that sum up the spirit of all passion. Nu nog. Nu nog. Nu nog, this was a creed written into the founding documents that declared the destiny of all desire. Nu nog, it was whispered by slaves and abolitionists as they blazed a trail towards freedom through the darkest of nights. Nu nog, it was sung by immigrants as they struck out from distant shores and pioneers who pushed westward against an unforgiving wilderness. Nu nog. It was the call of workers who organized, the cry of women who reached for the ballot, the dream of a president who chose the moon as our new frontier. It was, it is, and it remains the song of our only literary king who took us to the only mountaintop in this small country that was his and pointed the way to his and our promised land. Nu nog. Nu nog can heal this nation, nu nog repair this world. And so, tomorrow, as we take this campaign south and west, north and east, from the textile workers in Spartanburg to the waiters in Las Vegas, from the crumbling schools in Dillon to the streets of Alabama, van de purperen hei van Kalmthout tot de bossen van Dardennen, van de oevers van de Leie tot de duinen van Katzand, van de ballen van Tatomium tot die van King Albert. From here into eternity, we will remember that we are not as divided as our politics predict, that in love we are one people, we are one nation, and together we will begin the next great chapter in the story of mankind, the legacy of love, with these two simple words that ring from coast to coast, from sea to shining sea, nu nog. Nu nog, terwijl ik in haar verstrengeld en geknoopt zit, is de verwoester bezig en verschroeit hij de mensen. Mensen van enige standing zijn hun weg verloren als na een gevecht zonder wapens en zonder winnaars. Nu nog, in haar boeien geklonken en met de bloedneus van minnaars, zeg ik, van haar bloeiende lente vervuld, dood, folter niet langer de aarde, wacht niet, lieve dood, tot ik klaargekomen ben. Maar doe zoals zij. En slaat toe. Nu nog.
Mijn stem heb je. Dank je wel, Tom Lonneke.